Het is stil in het President Steinplantsoen in Amsterdam. Aan de ene kant van de straat ligt de brede straat die op last van de Duitsers Weesperpoortstraat heet en die na de oorlog weer gewoon Wieboudstraat zal heten. Aan de andere kant van de straat begint een Joods ghetto. Over het spoorwegviaduct rijdt de eerste trein. Het is kil buiten. De adem van de eerste reizigers ziet eruit als kleine doorzichtige wolkjes. Het is 6:00 in de ochtend. De dag nadat een groep bewoners van deze wijk is weggehaald. De Joodse wijk is weer een stuk leger. Het meisje dat wij proberen te vinden, ziet niemand hier nog terug.
Haar naam staat in een van de meest gelezen oorlogsboeken ter wereld, het dagboek van Anne Frank. Toch weten we bijna niets van het leven van een van haar beste vriendinnen, Ilse Wagner. Als je gaat zoeken op andere namen van schoolvriendinnen van Anne Frank, dan vind je altijd wel iets. Bijna iedereen heeft al ergens sporen achtergelaten, behalve Ilse. Waarom weten we zoveel over Anne en zo weinig over Ilse?
Ik ben Patty Lou.
Ik ben Richard. Wij zijn Audiodroom en samen met schrijfster Jannie van der Molen.
Dat ben ik.
Zoeken we naar informatie over het leven van Ilse, een verdwenen vriendin van Anne Frank.
Dit is Weggegumd, een podcast in opdracht van NH Media. Wij willen niet dat het leven van Ilse Wagner zomaar verdwijnt. We accepteren niet dat ze is weggegumd.
Ik ben Ilse Wagner en ik heb geen dagboek geschreven. Mijn levensverhaal is bijna helemaal onbekend. Bijna.
Je hoort in deze serie soms de stem van Ilse zelf. En dat kan natuurlijk eigenlijk niet, want Ilse is al heel lang dood. Maar in onze zoektocht willen we meer vinden dan alleen de harde feiten. We zoeken ook de menselijke kant. We willen een antwoord op de vraag hoe Ilse zich gevoeld heeft als tiener in een oorlog. Daarom heeft ze hier een stem, in de hoop dat we haar daarmee wat meer kunnen leren kennen. De teksten komen uit brieven, dagboeken, interviews. Maar in de teksten van Ilse hebben we soms ook feiten aangevuld met wat het meest logisch of voorstelbaar was. We hebben geprobeerd ons in haar te verplaatsen. En dus stappen we voor even, en ook alleen op die momenten, buiten de comfortzone, buiten de grenzen van de journalistiek, en geven we Ilse een stem.
In de vorige aflevering hebben we ontdekt waar Ilse, onze onbekende hoofdpersoon, heeft gewoond. Van één school, het Joods Lyceum, weten we dat ze daar les heeft gehad. En we weten ook dat Ilse belangrijk moet zijn geweest voor Anne Frank. Zo blijkt uit brieven van Anne, die nog bijna niemand heeft kunnen lezen. Oh, en we weten dat er een koffertje is. Bij een vriendin van Ilse die de oorlog heeft overleefd, Jacqueline van Maarsen. Maar zou dat koffertje nou niet gewoon open kunnen?
Ik had vriendinnen die hele albums vol met foto's van zichzelf hadden. Foto's van zichzelf met lang haar, met kort haar, met opgestoken haar en met krullend haar. Maar dat waren geen goede vriendinnen.
En als dat koffertje open kan, zit er dan misschien toch een foto van Ilse in?
Bijna al mijn foto's bleven op de vlucht naar Nederland domweg achter in Hamburg. Maar heel erg vond ik dat niet. Ik was met heel andere dingen bezig dan mijn uiterlijk. Net als Jacqueline.
Al dat soort dingen heb ik in dat koffertje. Om het goed te bewaren. Daar zitten nog meer dingen in uit die tijd.
Jacqueline vertelde ons in de vorige aflevering dat ze in de Tweede Wereldoorlog langs de rand van de afgrond liep. Toen haar moeder voor de oorlog trouwde met de Joodse man die de vader van Jacqueline en haar zus zou worden, werden zijn dochters door de trotse vader ingeschreven als Joods in het bevolkingsregister. Toen de oorlog begon, begreep hun moeder dat die toevoeging nog wel eens heel gevaarlijk kon worden. Met veel moeite wist ze de bureaucratie zo ver te krijgen dat die J achter de naam van haar dochters werd weggehaald. En ineens was Jacqueline niet langer een Joods meisje. Ze werd niet opgepakt. Het is misschien wel de belangrijkste reden waarom Jacqueline hier nu levend en wel voor ons zit. Waarom zij haar herinneringen na de oorlog in een koffertje kon stoppen.
Het is donkergroen en het heeft een nummerslot. Drie rolletjes nummers aan de ene kant, een leren handvat en dan drie rolletjes nummers aan de andere kant. Het slot aan de ene kant is open, maar aan de andere kant nog niet.
Nou, we gaan het proberen. Ik draai de code. Oh. Als het gelukt is. Hop. Nee, andere kant. Nou, dan zal het mij benieuwen, Jacqueline. Nou. Het is fantastisch, fantastisch. Nou, dan is het nu aan jou. Ja, want het is jouw koffertje. Ik leg het naast je neer op de bank.
Grote, bruine enveloppen. Met onder meer een eerste druk van Het Achterhuis van Anne Frank. Ooit kreeg Jacqueline van de uitgever de vraag om een voorwoord te schrijven bij dat dagboek. Maar ze weigerde. Ik zou niet weten wat ik eraan zou moeten toevoegen, zegt ze. En nu ligt daar het dagboek waar ze zelf op diverse pagina's in voorkomt. Andere enveloppen gaan open. Documenten van haar eigen leven, van haar ouders. En een poesiealbum.
Ja, het staat erop. Poesiealbum staat het.
Ja.
Dit is mijn liefste boekje. Ik sluit het vlug in een hoekje. En wie het vindt, die brengt het vlug naar Jacqueline van Maarsen in de Hunsestraat 4, 1 hoog, terug.
Ja. En jij hebt het hier doorgekropen. Dat album ziet er onberispelijk uit, alsof er gisteren nog in geschreven is. En daar staat een versje. In een keurig schoolmeisjeshandschrift met mooie krulletjes en lange ophalen.
Lieve Jacques, blijf steeds een zonnestraaltje. Op school een aardig kind, voor mij mijn liefste vriendinnetje. Dan word je door ieder bemind. Ter herinnering aan je vriendinnetje, Anne Frank.
Ja.
23 maart 1942. Met een foto erbij, een mooi plaatje van een kindje dat bloemen plukt. Dierbaar of niet?
Ja.
Ja. Ja. Kijk, en hier hebben we Ilse Wagner. Ja.
Gelukkig.
Ja, hij staat erin, lieve Jacqueline. Ik moet voor jou een versje maken, maar dat behoort niet tot mijn zaken. Ik wil je alleen van harte wensen dat jij behoort tot zulke mensen die in een lang gelukkig leven ook anderen een deeltje geven. Ter herinnering aan je schoolvriendinnetje, Ilse Wagner.
Mooi wel, hè?
Prachtig.
Ja.
Prachtig.
Ter herinnering aan je schoolvriendinnetje Ilse Wagner. Met een datum. Amsterdam, 26 april 1942. Nog geen jaar later stapt ze in een trein die haar naar het vernietigingskamp brengt. Dit heeft ze opgeschreven, met ingehouden adem en met letters die zonder ook maar de kleinste ongelijkheid aan elkaar zijn geschreven. Perfectie. Dat zat duidelijk in Ilse's karakter. Maar hoe Jacqueline ook kijkt in haar poesiealbum, foto's zitten er niet in.
Wat we zo graag zouden willen, een foto vinden waarop Ilse glimlachend de camera inkijkt. We vinden die ook bij Jacqueline niet.
Zo, hoe vond je het gaan, Jannie?
Nou, ik vond dat het goed ging. Ik vond dat Jacqueline toch... Ja, mooie, kleine, illustratieve opmerkingen heeft geplaatst. Kleine herinneringen heeft gedeeld.
Ja. Maar ja, we hebben nog steeds geen foto, hè?
Nee, maar weet je wat je dan ook meemaakt? Is dat mensen natuurlijk als ze ouder worden heel slecht kunnen zien. Zij kan zelf niet meer lezen. Zij moet alles bekijken met een loop. We hebben haar een foto voorgelegd, een klassenfoto, die Ilse mogelijkerwijs opstaat. Maar zelfs met een loop komt ze er dan eigenlijk toch niet uit.
We zijn nu net weggelopen. Hoe zou zij dit nou beleven om dit te vertellen? Zij ziet het poesiealbum. Ja, wij vinden het gewoon heel indrukwekkend omdat het voor ons de eerste keer is dat we dit zien. Maar jongen, dan zie je dat terug. En dan weet je, dit was mijn poesiealbum. En bijna iedereen die erin staat leeft niet meer.
Ja, dat is natuurlijk ongelooflijk heftig. Kijk, zij wordt heel veel bevraagd op haar vriendschap met Anne. Maar ze benadrukte ook verschillende keren dat ze ook nichtjes en andere familieleden heeft verloren in die Tweede Wereldoorlog. Dus de wond is voor haar echt vele malen groter dan Anne alleen. Ze wil dat het verhaal verteld wordt. Ze is ook bereid om daar in haar steentje bij te dragen. Maar reken maar dat zij vanavond ze zit alleen, haar man is overleden, dat zij daar vanavond in haar gedachten in rond blijft dolen, hè, in die Tweede Wereldoorlog.
Nog een brieven komen.
Foto's heeft Jacqueline niet voor ons. En dus gaan we terug naar de weinige dingen die we wel weten. 26 januari 1929 in Hamburg. De geboortedatum en geboorteplaats van Ilse.
Hamburg zal ik nooit vergeten. Het Hamburg dat er was voor de nacht was een plek waar je alles kopen kon. Waar je vrij kon rondlopen. Ik voelde me een prinsesje in Hamburg.
Houd dat beeld even vast. Ilse als een prinsesje in Hamburg. Hoe lang zou dat gevoel geduurd hebben toen Hitler aan de macht kwam? Kunnen we meer te weten komen over de tijd die Ilse in Hamburg heeft doorgebracht? En hoe ging die vlucht van daaruit naar Nederland? En hoe zijn ze hier ontvangen?
Brieven of dagboeknotities daarover hebben we niet. Dus gaan we met onze vragen naar Bart Wallet, hoogleraar Joodse studies aan de Universiteit van Amsterdam. Hamburg voor de oorlog, zegt hij, was een heel belangrijke stad voor de Joodse gemeenschap. Hij vertelt over grote synagoges, brede winkelstraten en vergelijkt de sfeer met die van Amsterdam.
De Joodse geschiedenis van Hamburg is eigenlijk heel erg verweven ook met de Joodse geschiedenis van Amsterdam, waar een Portugees-Joodse gemeente ontstond en daarnaast ook een Askenazische gemeente. En daarom zijn er ook door de eeuwen heen altijd heel veel banden geweest tussen Joods Amsterdam en Joods Hamburg, huwelijken over en weer. Hier zie je dat Hamburg in de nazi-tijd zich tegen die Joodse gemeenschap gaat keren en dat ze moeten vluchten. En als ze niet vluchten, dan wachten kampen en ander leed.
Joods Hamburg loopt in de jaren voor de oorlog al maar verder leeg. Steeds meer Joodse inwoners merken dat de anti-Joodse gevoelens in Duitsland sterker worden. Ze steken de grens over, soms illegaal, zonder papieren. Soms legaal, zoals we vermoeden dat de ouders van Ilse naar Nederland zijn gekomen.
Je ziet eigenlijk vanaf 1933 heel veel Duitse Joden verwoed naar een uitweg zoeken. Migreren naar Amerika, naar Palestina, naar West-Europa, naar Engeland. Deze familie is eigenlijk heel erg laat. Dat geeft waarschijnlijk aan dat ze nog heel lang hebben gehoopt dat het wel zou overwaaien in Hamburg.
Maar dan is er ineens die nacht. Die nacht waarin de synagoge in brand staat. Ik word wakker van gegil en geschreeuw op straat. Ik ruik de rook van de brand verderop. Is dat glasgerinkel dat ik heel in de verte hoor? Terwijl ik tussen de gordijnen doorkijk, komt mijn moeder achter me staan. En zegt zachtjes, nu verandert alles voor ons. We hadden misschien eerder moeten gaan.
Waarom hebben de ouders van Ilse dan zo lang gewacht tot na de Kristallnacht? Wat was dan de basis van het idee dat het misschien nog goed zou komen met de Joodse gemeenschap in Duitsland? We kunnen er alleen maar naar gissen. Bart Wallet wijst ons op twee dingen die uit de informatie over de familie blijken. De vader van Ilse werkte in Duitsland bij een bank. Net zoals de opa van Ilse, een goede baan dus. En die opa heeft in de Eerste Wereldoorlog voor Duitsland gevochten. Een Joodse man die zijn Duitse nationaliteit onder grote persoonlijke risico's heeft bevestigd.
Vaak waren dat ook mensen die heel Duits patriotisch waren en die eigenlijk niet konden geloven dat Duitsland zich op zo'n antisemitische manier tegen de Duitse Joden zou keren. Het idee was Deutschtum en Judentum, dat is helemaal samengekomen, dat is een soort nieuwe eenheid geworden. En ja, dat die eenheid uit elkaar gescheurd werd, dat is natuurlijk heel pijnlijk.
Misschien hebben Ilse's ouders tot het laatst gewacht om Duitsland te ontvluchten, omdat ze tot aan de Kristallnacht niet konden geloven dat zij zelfs in hun eigen stad Hamburg niet meer welkom waren. We weten uit de verhalen van andere Joodse vluchtelingen dat ze bijna alles wat ze bezaten moesten achterlaten en alleen wat kleren overhielden.
Er liggen haastig gekrabbelde lijsten op tafel en er staan tassen en koffers klaar voor de spullen die we mee gaan nemen naar Nederland. Daar zullen we veilig zijn. Nederland is neutraal. Veel tassen mogen uiteindelijk niet mee. Bijna al mijn speelgoed blijft achter, wachtend op een ander meisje dat er misschien blij mee zal zijn.
Maar er is meer informatie over Ilse die Bart Wallet aan ons laat zien. Op de Joodse raadkaart van de moeder van Ilse ziet hij een kleine afkorting die een grote betekenis blijkt te hebben. Tussen de informatie over diploma's die ze heeft behaald en het werk dat ze deed, staat een aanwijzing.
Er staat namelijk ort.pos en dat betekent positief orthodox. Nou, en dat is een hele interessante aanwijzing, want het wordt alleen opgeschreven bij families die echt een integraal orthodoxe huishouding voerden.
Daarmee weten we ineens iets heel belangrijks uit het leven van Ilse. Ze is orthodox-Joods opgevoed. Het overgrote deel van de Joodse gemeenschap in Amsterdam is op dat moment liberaal. De Joodse religie speelt voor het liberale deel van de Joodse gemeenschap vooral een rol op hoogtijdagen, verder vrijwel niet. Maar voor de groep orthodoxe Joden is het geloof veel directer in hun dagelijks leven aanwezig. Het orthodoxe geloof kleurt het leven van een meisje als Ilse, zegt Bart Wallet.
Dat betekende dat de huishouding kosher was, dat als je je kleding ging kopen, dat je niet alle kleren kon kopen. Hè, want er zijn hele duidelijke regels wat voor soort kleren je kan dragen. Hè, ook daar mogen stoffen niet met elkaar gemengd worden bijvoorbeeld. Dat had consequenties voor hoe je weekindeling eruit zag. Op vrijdagavond begint Shabbat. Op Shabbat daar werk je niet, daar ga je niet naar school, daar schrijf je niet. Dus dat heeft allerlei consequenties voor hoe het dagelijkse leven eruit ziet.
Het wordt meteen duidelijk dat we hiermee iets belangrijks te weten zijn gekomen over hoe het leven van Ilse in Amsterdam eruit ziet. Als je orthodox-Joods leeft, wordt je leven de hele dag geleid door regels van het geloof. Ook in de praktische zin. Je vindt het in de inrichting van je huis. Een koosjere keuken heeft gescheiden keukenblokken, zodat melkproducten en vleesproducten elkaar niet aanraken. Twee serviezen, twee bestekken, twee messensets.
De ouders van Anne Frank zijn juist liberaal-Joods. In het dagboek van Anne lezen we dan ook nergens dat haar moeder maaltijden kosher bereidt, volgens de Joodse spijswetten. Het is daarom ineens heel onwaarschijnlijk dat Ilse ooit bij Anne in huis gegeten zal hebben. En ook meteen begrijpen we beter waarom die pingpongclub juist bij Ilse in de voorkamer speelt. Daar is dat probleem er niet. Niemand hoeft na te denken of de koekjes wel kosher zijn gemaakt, want dat is in het huis van de familie Wagner altijd zo.
We zijn net in Amsterdam en we wonen bij mijn oom Richard in de voorkamer. Hij neemt ons mee naar de synagoge in de Lekstraat. Daar gaan jullie iedereen ontmoeten, zegt hij. Onderweg leert hij me de eerste Nederlandse woordjes. Gezellig is zo'n woord.
Het is maart 1939 en Ilse is samen met haar vader en moeder aangekomen in Amsterdam. Kristallnacht, de vernieling van de Joodse winkels, de dreigende sfeer van fakkels in de straten van Hamburg is nog geen half jaar geleden. Het is de aanleiding om naar Amsterdam te komen. Hoe Ilse en haar ouders die reis naar Nederland hebben gemaakt, dat weten we niet precies. Het meest waarschijnlijke is dat ze met de trein vanuit Hamburg zijn gekomen en dat de oom van Ilse ze in Amsterdam van de trein heeft gehaald. Hoe dan ook is het vertrek uit Duitsland in die tijd een moeilijke onderneming. Je moet een eindeloze hoeveelheid papieren kunnen laten zien. De een nog moeilijker verkrijgbaar dan de ander. Bijna niemand krijgt in de haast van de vlucht al die reispapieren op orde. En zie dan nog maar eens de grens over te komen.
Daar staat ze, met haar vader en haar moeder op het perron van Oldenzaal. Het is een groot, vierkant gebouw en in de verte komen wolken stoom uit een fabrieksschoorsteen. Het is koud, de regen klettert uit de lucht. Mannen tillen grote koffers en samengebonden pakken met kleren en dekens uit de trein. Bijna niemand zegt iets. En Ilse ziet een paar vrouwen die de tranen uit hun ogen vegen. Iedereen die uit de internationale trein komt, moet in een rij gaan staan. Het is lang wachten. En Ilse krijgt het steeds kouder aan de hand van haar moeder die haar stevig vasthoudt.
Een paar maanden eerder heeft het kabinet van premier Colijn besloten om 7000 andere Joodse vluchtelingen uit Duitsland toe te laten. Het is een gebaar dat voortkomt uit dramatische verhalen van Joodse vluchtelingen die op het perron worden tegengehouden om met de volgende trein teruggestuurd te worden. Naar Duitsland, het land dat ze net zijn ontvlucht. Sommigen zijn zo wanhopig dat ze op het perron een zelfmoordpoging ondernemen. Het kabinet moet iets doen, maar wil vooral ook niet de deur openzetten voor vluchtelingen. Het kabinet gebruikt dat woord ook niet en heeft het over vreemdelingen, voor wie het asielrecht niet geldt. Als je nu terugkijkt, is het lastig te begrijpen, maar het oordeel van het ministerie is dat Joden teruggestuurd kunnen worden naar het land waar ze vandaan kwamen. Het is begin 1939. Niemand kan in de toekomst kijken, ook minister Donner niet. In een brief aan het parlement schrijft hij: laten we vooral niet vergeten dat de Joodse vreemdelingen die hierheen komen niet in levensgevaar zijn.
Ilse en haar ouders hebben geluk dat ze Nederland in kunnen. Haar oom Richard heeft heel waarschijnlijk financieel garant gestaan voor de familie. Daardoor kunnen ze legaal Nederland binnen.
De synagoge ziet er aan de buitenkant groot en vierkant uit. Voor de enorme, blinkend koperen deur staat het vol met mensen. Dit is mijn familie uit Hamburg, zegt oom Richard tegen de groep wachtende bij de deur van de synagoge. En iedereen draait zich ineens om naar ons. Ik voel mijn gezicht heel warm worden. Ach, nog meer vluchtelingen, zegt iemand die ik niet kan zien. Ze zijn niet in ballingschap en ze zijn ook niet thuis. Oom Richard knikt en zegt: voorlopig wonen ze bij ons, tot ze een eigen plek hebben gevonden. Net zoals wij allemaal destijds, kunnen zij wel wat hulp gebruiken.
In maart 1939 komen vader en moeder Wagner met Ilse naar Amsterdam. Een maand later hebben Joden in Hamburg geen woonrecht meer. Het betekent dat Joden die dan nog wel in Hamburg wonen elk moment uit hun huis gezet kunnen worden. Synagogen zijn gesloten. De oma van Ilse blijft eerst nog achter in Hamburg, maar het wordt er al snel te gevaarlijk. Ze komt in augustus ook naar Amsterdam. Nog geen maand later is de inval van Duitsland in Polen en sluit Nederland de grenzen voor Joodse vluchtelingen totaal. Ook met een visum kom je de grens niet meer over. De familie van Ilse is net op tijd in Nederland.
Verderop in deze aflevering: de vrouw die naast Anne Frank in de schoolbankjes zit, Miep Lobato. Na de oorlog gaat ze samen met een onderzoekster op zoek naar informatie. Niet over Anne, maar juist over al die andere kinderen uit de klas.
En ze zei van: niemand heeft het ooit over al die andere kinderen die in die klas gezeten hebben. En altijd gaat het maar over Anne Frank. En ik ben begonnen met uit te zoeken, wat is er met al die andere kinderen gebeurd?
Kinderen zoals Ilse. Blijf luisteren en je hoort wat ze heeft gevonden.
In maart 1939 stappen ze in Amsterdam uit de trein. Ilse, haar vader en haar moeder. Maar hoe worden ze daar ontvangen door de rest van de Joodse gemeenschap? Krijgen ze ook inderdaad hulp van andere Joodse vluchtelingen? Hoe zou dat gegaan zijn? We vragen het aan rabbijn Katz van de synagoge aan de Amsterdamse Lekstraat. Datzelfde gebouw staat er nog altijd, maar inmiddels vindt de Joods-orthodoxe gemeenschap onderdak in een ander gebouw ernaast. Door de oorlog en de ontkerkelijking is er nog maar een kleine groep overgebleven. Wanneer we staan te wachten op de komst van de rabbijn, zien we overal camera's op ons gericht. Hier een camera, daar een camera, beveiliging. Dan horen we een rammelende fiets aankomen. De rabbijn.
Meteen al blijkt dat hij precies de juiste persoon is om ons antwoord te geven. Zijn moeder kwam ook uit Hamburg en was daar in dezelfde tijd als Ilse. Ook zij kwam als Joodse vluchtelinge rond dezelfde tijd als Ilse naar Nederland en zij was ook orthodox. Het was een heel intens geloof wat ze meemaakte, zegt hij.
De Sabbat en de feestdagen, die werden met heel veel eerbied en in een keer, afhankelijk van het feestdag, meer of minder vreugde voorbereid. Dat was echt heel bijzonder om dat te zien, om dat mee te krijgen. Wat die mensen dan uitademden, wat mijn moeder dan op een grote verzoendag, wat er van haar uitstraalde.
Dankzij de oorlogsverhalen die de moeder van de rabbijn aan hem vertelde, kunnen we meekijken achter de deur van de synagoge. Precies in de tijd dat de familie van Ilse daar voor het eerst naar binnen stapt.
Dan moest je vroeg zijn, want dan was hij stampvol, dan kon je van buiten staan. Dit was groot gebouw, dat zie je ook natuurlijk als je binnenkomt. Er konden makkelijk 500 mensen in en het was stampvol. En daar, het bijzondere was natuurlijk dat er waren natuurlijk een heleboel Joden uit Duitsland die naartoe waren gekomen. Dus de Wagners zullen absoluut hier ook hier een eigen kring met vrienden en kennis hebben gehad, met wie ze samen zijn gekomen.
Rabbijn Katz vertelt hoe zijn moeder als meisje de samenkomsten in de synagoge beleeft als een gezellige drukte waar je als nieuwkomer kunt horen hoe je je weg in Joods Amsterdam kunt vinden.
En dan hoorde je, nou, is daar zo een korfbalvereniging of een schaakvereniging. En daar kun je een mooie jurk kopen. En deze bakker die heeft lekker thuis gebak, noem op. Nou, dat was leuk. Ik denk dat Il zich absoluut op de Sabbat heeft verheugd.
In de eerste maanden dat Ilse en haar ouders in Amsterdam zijn aangekomen, is er een inzameling in de synagoge. Grote zwarte zakken van stof aan lange stokken gaan tussen de rijen door. En daar mag Ilse geld in gooien. Maar het is geen gewone collecte voor een goed doel. De Joodse gemeenschap moet de bouw betalen van een opvangcentrum voor Duitse Joden op de Hei in Drenthe. Kamp Westerbork wordt betaald met geld dat is opgehaald onder Joden, onder meer in de synagoge aan de Lekstraat, precies in de tijd dat Ilse's familie daar is. Hetzelfde kamp waar ze later naartoe worden gebracht. De plek van waar Ilse in een trein naar Sobibor stapt en uit beeld verdwijnt.
Alle mannen staan bij elkaar te praten, met hun hoeden op. Ook mijn vader draagt een hoed. Hij heeft de zijne niet meegenomen uit Hamburg. Maar oom Richard heeft er nog één voor hem, die hij uit de grote kartonnen doos haalt.
De eerste tijd dat Ilse en haar ouders in Amsterdam zijn, lijkt het een veilige plek. Maar dan, een paar maanden later, valt Duitsland in september Polen binnen. Grote Verzoendag 1939. Het is de dag waarop er gevast wordt en gebeden. Op die dag vraag je als Jood vergeving voor je zonde aan anderen die je kent en aan de Allerhoogste. Meisjes en vrouwen dragen op die dag witte jurken. Het is feest, maar wel met een ondertoon. Het is Shabbat, zaterdag 23 september. 3 weken na de inval in Polen.
Ik ben trots op mijn witte jurk. Ook mijn moeder en mijn oma dragen een witte jurk. Dat hoort bij vandaag. Alleen kijkt iedereen bezorgd. De grenzen zijn dicht, hoor ik iemand tegen mijn oma zeggen. Wees maar blij dat u nog net op tijd was.
De gemeenschap had angst, de gemeenschap had zorgen. De gemeenschap had hoop dat het niet zo erg zou worden. Je kwam natuurlijk ook naar de synagoge om te vragen aan God uiteindelijk dat hij je voor erg zou behoeden. Dus de synagoge was een ontmoetingsplaats om je zorgen uit te spreken aan je vrienden en je kennissen. Dus de synagoge was ook een plek om God te vragen om je voor erg te behoeden.
We staan te wachten in de drukte voor de koperen deur van de synagoge. En een vrouw staat bijna meteen met mijn moeder en tante Gella te praten. Ze vertelt waar ze haar overjas gekocht heeft. Mijn vader gaat intussen bij de andere mannen met hoeden staan. En ik blijf alleen achter. Hallo, hoor ik een stem achter me. Het is mijn vriendin Hanna. Ook zij heeft een witte jurk aan. Deze was eigenlijk van een meisje verderop uit de straat. Maar die paste er niet meer in met haar grote lijf, giechelt Hanna. Wanneer de grote deuren van de synagoge opengaan, gaat iedereen naar binnen. Ik zit boven op de galerie met mijn oma, mijn moeder en Hanna vlak naast me. Gezellig, fluister ik naar Hanna.
Maar er is nog iets wat tijdens ons bezoek aan de synagoge gebeurt. En ik aarzel een beetje om het te vertellen, want het gaat naar mijn gevoel veel te veel over mij en te weinig over onze zoektocht, maar ik vertel het je toch. Vlak nadat we aankomen in de synagoge, zoeken we in dat gebouw een plek om het interview te kunnen opnemen. De rabbijn gaat voor naar de studiezaal en net als we daar geïnstalleerd zijn met koffie, komen er 2 mannen in joods-orthodoxe kleding die zaal binnen om te studeren. Ik stel voor om aan hen de zaal te laten, om ze niet te storen, dit is tenslotte hun plek. En die mannen vragen me wat we aan het doen zijn. Ik leg uit dat het een opname is voor een podcast, dat we een verdwenen vriendin van Anne Frank op het spoor willen komen. En ben jij zelf ook Joods? Vraagt een van die mannen meteen. Mijn antwoord is nogal een verhaal wat ik niet vaak vertel. Mijn biologische moeder was Joods, mijn biologische vader was dat niet. Ze konden samen niet voor me zorgen en zo ben ik na een jaar in een kinderthuis bij adoptieouders terechtgekomen. Die waren niet Joods en hebben mij als ongelovig jongetje opgevoed. Van geboorte ben ik Joods, maar ik ben niet religieus Joods. Die mannen komen meteen tot wat volgens hen de kern van het verhaal is. Dus je moeder is Joods en haar ouders waren die Joods? Ik vertel dat mijn biologische grootouders alle 2 ook Joods waren en ik zie ze ontspannen. Jongen, dan ben jij ook Joods, dus daarom ben je op zoek. Ik weet niet goed wat ik daarop moet zeggen. Onwillekeurig haal ik de Davidster tevoorschijn die ik aan een kettingje om mijn hals draag. Dat kettingje is precies zo lang dat ik het hangertje ook onder mijn kraag kan stoppen als ik denk dat dat beter is, veiliger. Ik vraag me af hoe het geweest moet zijn om, zoals Ilse, een knalgele ster op al je kleren te moeten dragen, waar je ook bent en wie er ook kijkt.
De steden op zijn, de blijvend vertrouwen.
Wat ik me de hele tijd afvraag, zijn wij nou echt de eerste die uitzoeken wat er met Ilse is gebeurd?
Ja, want als dat zo is, dat betekent dan eigenlijk ook dat niemand van haar familie de oorlog heeft overleefd. Want die zouden dan waarschijnlijk als eerste aan de bel trekken.
Heeft dan niemand van haar school, uit haar omgeving, niemand van haar vrienden, vriendinnen ooit in die 80 jaar na haar dood gezocht naar Ilse?
Je kunt het je bijna niet voorstellen, hè? Maar wie had dat dan moeten doen?
Als ik ineens door een vrachtwagen word opgehaald, als ik verdwijn in een trein naar een ver land, wie zou er dan naar mij gaan zoeken? Mijn familie? En wat als die familie ook is opgehaald? De overheid? Maar wat als die overheid mij juist heeft weggebracht? Wat gebeurt er eigenlijk als ik moet vluchten voor een oorlog? Wie zoekt er naar een vluchteling die tijdens een reis ineens verdwijnt? Anders gezegd, als iemand nu aankomt in Nederland en vertelt dat zijn 14-jarige nichtje in Oekraïne is meegenomen door Russische soldaten, zou er dan in de komende 80 jaar iemand naar haar op zoek gaan?
Het is onbeschrijfelijk, dat kan je helemaal niet vertellen. Je hoopte natuurlijk dat ze konden onderduiken op een of andere wijze.
Dit is Miep Lobato. Zij zit bij Ilse in de klas op het Joods Lyceum. Na de oorlog gaat zij op zoek. Ze overleeft de oorlog omdat ze samen met familieleden kan onderduiken in de nazomer van 1943. Ilse is dan al verdwenen.
Ik kan me herinneren dat ik overvalwagens heb zien rijden. En je wist, daar, instinctief, daar moet je mee uitkijken. Daar moet je uit de buurt blijven.
Wanneer na de oorlog het dagboek van Anne een succes blijkt te worden, komt bij Miep de vraag op hoe het dan met haar andere klasgenootjes is gelopen. Miep gaat op zoek.
Miep Lobato, ik weet het nog. Ze zat in de schoolbank naast Anne. Eerst verdween Anne uit de klas en toen de een na de ander.
Miep zoekt contact met Dienke Hondius, werkzaam bij het Anne Frankhuis en hoogleraar aan de Vrije Universiteit, met de vraag: wil je mij helpen om uit te zoeken wat er met de kinderen uit mijn klas is gebeurd?
En ze zei van niemand heeft het ooit over al die andere kinderen die in die klas gezeten hebben. Altijd gaat het maar over Anne Frank. En ik ben begonnen met uit te zoeken, wat is er met al die andere kinderen gebeurd?
Dienke Hondius schreef over het Joods Lyceum het boek Absent. Ze komt tijdens haar zoektocht een archief tegen van het Joods Lyceum. Ze vindt daarin namenlijsten van leerlingen, sollicitatiebrieven van docenten. En ze vindt een absentenboek. Een klassenboek waarin staat welke leerlingen er wel zijn en welke niet.
Nou, waarop geschreven werd van welke kinderen absent waren. Dat werd bijgehouden. Dus dan zie je op een gegeven moment dat die hele school natuurlijk leger wordt.
Namen in het absentenboek laten zien wie er op een dag niet was, wie zich ziek heeft gemeld. En op een gegeven moment, na een tijdje, verdwijnt ook die naam uit het boek, wanneer duidelijk wordt dat een familie naar het buitenland is gevlucht of vermoedelijk ondergedoken. Maar net alsof het zo moet zijn, het moment dat Ilse verdwijnt in de laatste week van maart 1943, dat staat er niet in.
Ik zie nu dat het absentenboek maar doorloopt tot 17 juli 42. Dus daar heb je het al niet meer over begin 43, waar jullie naar op zoek zijn. In dat tweede jaar is wel duidelijk dat het eigenlijk vanaf het begin van het schooljaar al begint leeg te lopen. Maar een precieze administratie ervan heb ik niet. Kijk, de Jodenvervolging intensiveerde enorm in het voorjaar van 43. Dat was echt een ontzettend gevaarlijk jaar. Niet alleen in Amsterdam, maar ook in alle provincieplaatsen krijg je dan hele harde vervolging en een extra actie om zoveel mogelijk Joden te deporteren. Dus dan is het vanaf januari 1943 is het al levensgevaarlijk om nog ergens te zijn.
Miep Lobato vertelt in een lang interview een aantal jaar voor haar overlijden dat de meisjes uit de klas van Ilse grote risico's namen door toch elke dag naar school te gaan. Vanuit de ghetto, de halve stad door, naar het schoolgebouw.
Iedereen die met een ster liep, liep het gevaar om opgepakt te worden. Ook willekeurig.
We weten niet of Ilse ook in die laatste weken voor het einde van het schooljaar nog naar school gaat, of ze het aandurft om de straat op te gaan. Wel duidelijk is dat haar familie, net als die van klasgenootjes uit die tijd, moet verhuizen. Ze moeten naar de Transvaalbuurt, verder weg van het Joods Lyceum, een ghetto. Wat Dienke ook vindt, zijn verslagen van lerarenvergaderingen. Docenten die de oorlog zoveel mogelijk buiten het zicht van leerlingen houden.
Ze probeerden er zoveel mogelijk een gewone school van te maken. Dat was heel erg de opzet van de docenten. En ze wilden zo normaal mogelijk doen, zo gewoon mogelijk doen. Maar in een zo gewoon mogelijke school gebeurden natuurlijk wel hele gekke dingen. Dat de school leegloopt en dat iedereen angstig is. En dat iedereen familie aan het kwijtraken is.
Er zijn maar weinig foto's van schoolklassen van het Joods Lyceum. Veel Joodse ouders zijn op hun hoede. Foto's zijn bewijs. We weten niet of het meisje dat we in de klas van Anne Frank zien ook echt Ilse is. Het laatste schooljaar, 1942-1943, zit Ilse bij 14 andere kinderen in de klas. Het onderzoek van Dienke Hondius heeft duidelijk gemaakt dat van alle kinderen van het Joods Lyceum ongeveer de helft de oorlog heeft overleefd.
Bijna alle kinderen van het Joods Lyceum die de oorlog overleefden komen voor de presentatie van het boek van Dienke Hondius naar Amsterdam. En Dienke merkt daar dat nogal wat oud-leerlingen gemengde gevoelens hebben bij de aandacht voor Anne Frank. Waarom gaat het nooit eens over mijn familie? Over de mensen die ik ben kwijtgeraakt? Dat gevoel. Om daar een voorbeeld van te geven, een groot aantal van die oud-leerlingen is na de oorlog nooit meer terug naar Nederland geweest. Dienke, die bij het Anne Frankhuis werkt, biedt de gasten aan om ze buiten openingstijden een rondleiding door het achterhuis te geven, omdat een deel van de groep dat waarschijnlijk nog nooit heeft gezien.
En ik kwam bij de ingang van het Anne Frankhuis. Wachten. Er is helemaal niemand gekomen. Dus dat was de boodschap. Nee, wij hoeven het Anne Frankhuis niet te zien.
Als je er even over nadenkt, is het wel voorstelbaar. Voor mensen zoals ik, die de oorlog alleen als geschiedenisles kennen, is Anne Frank een icoon geworden. Via haar dagboek leerden we welke verschrikkelijke gevolgen de oorlog voor Joodse onderduikers heeft gehad. Maar voor iemand als Miep Lobato is die oorlog een deel van haar eigen leven. Voor haar is het net zo logisch om aandacht te vragen voor het leven van andere meisjes in haar klas. Meisjes over wie nog nooit iemand het gehad heeft. Meisjes zoals Ilse.
Nog zo eindelijk vrienden komen.
Bij elke stap die we zetten in ons onderzoek worden we gehinderd door het feit dat we op de klassenfoto's die we hebben niet met zekerheid Ilse kunnen aanwijzen. Jacqueline, de vriendin van Ilse, kan het vanwege haar slechte ogen niet meer zo goed zien. Het zijn ook klassenfoto's met veel kinderen erop. De gezichten zijn klein, de foto's zwart-wit. Dit gaat om de periode voordat Ilse en Anne Frank elkaar ontmoeten. Dit is de basisschool. Anne zit dan op de 6e Montessori-school. Van Ilse weten we het niet zeker, maar we denken op de Vondelschool, die eerder de Jekerschool werd genoemd. Op klassenfoto's die gemaakt zijn toen Ilse nog in Duitsland woonde, zien we een meisje met een pony, een smal gezichtje. En een meisje dat er heel veel op lijkt, staat later weer op een andere klassenfoto die is gemaakt op de Vondelschool. Alleen echt zeker weten doen we het allemaal niet.
Maar er zijn gelukkig ook nog andere gelegenheden waarbij in die tijd foto's werden gemaakt op verjaardagsfeestjes.
Daar heb ik eigenlijk voor het eerst Anne Frank ontmoet.
Dit is Benjamin Heller. Via via komen we met hem in contact en hij vertelt een bijna onvoorstelbaar verhaal. Hij woont als kind van een Joods gezin in dezelfde buurt als Ilse en Anne. Sterker nog, hij woont recht tegenover de basisschool waar Anne Frank naartoe gaat. De 6e Montessori-school in de Rivierenbuurt. Benjamin vertelt ons dat hij zich een verjaardagsfeestje herinnert. Het feestje van Hanna die 10 jaar oud wordt en waar Anne Frank op verjaarsvisite komt. Anne en Hanna zijn dikke vriendinnen en zitten bij elkaar in de klas. Benjamin kennen ze van het spelen op straat.
Op dat terrein voor de Montessori-school herinner ik mij dat ik ging knikkeren. En daar heb ik dus toen Anne Frank nog een paar keer ontmoet.
En daarmee zijn we ineens heel dicht bij Ilse. Anne Frank en Ilse zitten rond die tijd nog niet bij elkaar op school, maar wonen wel in dezelfde buurt. Hanna en Ilse kennen elkaar waarschijnlijk al van de synagoge. Op het moment dat Benjamin buiten aan het knikkeren is, woont Ilse bij hem in de buurt. En ze hebben veel dingen gemeen. Benjamin is op een paar weken na even oud als Ilse en ook hij is uit Duitsland voor het naziregime naar Nederland gevlucht. We vinden steeds meer overeenkomsten. Want ook de vader en de grootvader van Benjamin werkt in Duitsland bij een bank. Net als de vader van Ilse.
Benjamin vertelt het verhaal dat zijn grootvader steeds vaker door vermogende Duitse Joden om hulp is gevraagd. Wanneer je als Jood besluit om Duitsland te verlaten, moet je al je geld in Duitsland achterlaten. Je bent dan wel in Nederland, maar je bent alles kwijt. De opa van Benjamin helpt mensen hun geld veilig te stellen, maar dat wordt ontdekt en de grootvader moet de cel in. Ook de vader van Benjamin wordt verhoord door de Gestapo. Omdat er niet meteen voldoende bewijs is, mag hij tot aan het volgende verhoor naar huis. En aan lang praten weet hij ook nog zijn paspoort mee te krijgen. Iemand met zo'n goede baan en zo'n pensioen, die ontsnapt vast niet, zegt de Gestapo-leider bij het afscheid.
Mijn vader ging naar huis en zei tegen mijn moeder, koffers pakken. Wij gaan, vandaag gaan we nog weg. Mijn moeder heeft in alle ijl de nodige spullen bij elkaar gepakt, koffers gepakt. En we zijn diezelfde dag nog afgereisd.
Hoe meer Benjamin vertelt, des te meer krijgen we de indruk dat hij Ilse welhaast moet hebben ontmoet. Al was het maar omdat ze lange tijd in dezelfde buurt wonen. In het eerste oorlogsjaar zijn de ouders van Benjamin bang dat ze alsnog worden opgepakt voor hun aandeel in de financiële hulp aan de Duitse Joden. En zij moeten verhuizen naar een onderduikadres in de Meren. Maar Benjamin moet gewoon nog naar school, vinden zijn ouders. Hij blijft achter in het ouderlijk huis in Amsterdam. En aan de hand van zijn Joods-orthodoxe oma gaat Benjamin naar een synagoge in de buurt.
En toen ben ik iedere zaterdag naar de Lekstraat-synagoge geweest. En heb mij ook mijn eerste opleiding gehad voor bar mitzwe. Hanna kwam ik daar ook tegen, ja.
Hanna, het meisje dat we inmiddels kennen als het eerste vriendinnetje dat Ilse maakt zodra ze in Nederland aankomt, uitgerekend die komt Benjamin daar tegen. Ze raken zo goed bevriend dat hij op haar verjaardagsfeestje mag komen.
We weten niet wat we horen. Na Jacqueline is er niemand die we tot nu toe spraken die zo enorm dicht bij Ilse geweest kan zijn. Maar hoe vaak we Benjamin ook vragen, kende u Ilse Wagner dan ook? Hij blijft nee schudden. De naam Ilse brengt geen herinneringen boven. Hij kent iedereen, maar hij kent Ilse niet. Het is bijna onwaarschijnlijk. Hij gaat naar dezelfde synagoge. Hij gaat naar de ijssalon waar Ilse komt. Hij kent haar vriendin en is op allerlei plekken waar je Ilse met een aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid kunt plaatsen. Hij moet haar daar toch hebben gezien?
Ik neem aan. Dat zou best kunnen. Dat weet ik niet. Naam zegt me ook niets.
Het is een verhaal dat je niet eens zou kunnen verzinnen. De jongen die overal is, waar Ilse ook is, maar haar niet gezien heeft. En het wordt nog sterker. Benjamin gaat net als Anne en Ilse naar het Joods Lyceum. Hij zit bij Ilse in de klas.
Dat wil zeggen 2 weken lang. Want dan besluiten zijn ouders dat het toch te gevaarlijk is geworden voor Benjamin. Het gezin verlaat Amsterdam en ze duiken samen onder in de Meern. Benjamin verdwijnt weer uit het leven van Ilse. Maar ook daar stopt het ongelofelijke levensverhaal van Benjamin Heller niet. Want op een dag horen zijn ouders vanuit hun onderduikadres geluiden in de tuin. Mannen die Duits praten. Ze kunnen nergens meer heen. De soldaten vallen het huis binnen. Het gezin wordt opgepakt. Benjamins vader ziet dat hun leven in gevaar is en verzint snel een allerlaatste list.
Mijn vader zei, mogen wij nog even naar de kamer om nog wat spullen bij elkaar te halen. En de Duitsers die dachten, dat is de gemakkelijkste manier om aan de kostbaarheden van de Joden te komen. Hè? Dus die hebben ons laten gaan naar onze kamer.
Terwijl de Duitsers zich beneden al rijk rekenen, weet dat hele gezin heel snel via een dakraam te ontsnappen. Ze rennen over de dakpannen. alles laten ze achter. Na een halsbrekende tocht over de daken weten ze een vriend te bereiken. Ze worden binnengelaten en ze kunnen opnieuw onderduiken. Het hele gezin overleeft de oorlog.
Dan komen we met de klassenfoto's waarvan we het vermoeden hebben dat Ilse erop staat. We wijzen Benjamin een meisje aan. Heeft hij haar misschien toch ergens gezien? Op straat? Op dat verjaardagsfeestje van Hanna? Herkent hij haar?
Wat is dat voor waar is die foto gemaakt? Oh, die ergens hoor. Ja. Maar als dit de onderwijzeres is, en daar lijkt het een beetje op. Ja, nee. Nee, ik weet niet. Nee, ik. Nee. Nee, ik ken ze beide niet.
Het is enorm frustrerend. Dit is iemand die Ilse heeft ontmoet. Zo ver durven we na zijn verhaal wel te gaan. Maar hij herkent haar niet op de foto's. Hoe lang hij ook blijft kijken. Er is geen meisje dat hij kan aanwijzen als Ilse. En de naam Ilse Wagner zegt hem niets. We hebben het gevoel dat we nog niet eerder zo dichtbij zijn geweest. Maar de oplossing blijft ons één stap voor. Zelfs de jongen die bijna overal was waar Ilse was, kan ons niet helpen.
Van de Bolsjewieke horde.
Het is het voorjaar van 1939. De stroom van Joodse vluchtelingen wordt snel groter en de Nederlandse regering lijkt op het gebied van de toelating van Joodse vluchtelingen meer te handelen naar bevind van zaken dan op basis van een uitgestippelde beleidslijn. In Westerbork wordt een asielopvangkamp gebouwd met geld van de Joodse gemeenschap. Met geld dat Ilse in de collectezak stopt. Het is het voorjaar van 1942. 3 jaar na de bouw van Westerbork wordt opnieuw een kamp gebouwd. Nu op last van de Duitsers. Het is in het uiterste oosten van Polen, vlak tegen de grens met Oekraïne, in een klein plaatsje dat Sobibor heet.
In de volgende aflevering van Weggegumd.
Oh, wauw. We zijn dus niet de eerste die onderzoek doen naar Ilse.
Heb je hem al gesproken?
Ja, en hij heeft ook allerlei dingen al uitgezocht.
En hier zijn eben die steinen voor die familie Wagner.
Dat wäre natuurlijk einfach total toll, wenn wir das finden würden.
En jullie gaan hem ontmoeten, want ik heb afgesproken dat wij naar Hamburg gaan.
Ik wil er naartoe.
We gaan naar Hamburg.
En door een ontdekking in Hamburg in de volgende aflevering komt de vlucht van Ilse en haar ouders naar Nederland ineens in een heel ander daglicht te staan.
Dus de vader van Ilse is opgesloten geweest in concentratiekamp Sachsenhausen.
Ja, en moet je nagaan, dat kamp, dat staat er onbekend dat vrijwel niets te eten was daar, hè? En ja, er werd iedere dag iemand opgehangen, zomaar midden op de appelplaats.
Hoe kan het dat die man dat heeft overleefd?
Wij zijn Audiodroom. Deze podcast is in opdracht van NH Media. Bij het zoeken kregen we hulp van stichtingen, archieven, deskundigen en hoorden we persoonlijke verhalen. Onze sponsoren zijn uitgeverij Ploegsma, communicatiebureau Havana Orange, Stichting Levi Lasse, het Letterenfonds en het V-fonds. En zonder al die hulp hadden we Ilse's verhaal niet kunnen vertellen. Dank u wel. De muziek is van Mark Lobenstein en werd opgenomen door Gijs Vriese. Voor deze serie hebben we gebruik gemaakt van een groot aantal boeken die op zich al ongelooflijke verhalen zijn om te lezen. En titels vind je in de show notes. Als je de komende afleveringen niet wilt missen, abonneer je dan en laat een reactie achter. We horen graag wat je vindt van deze serie. Meer informatie over de zoektocht vind je op weggegumd.nl. Bedankt voor het luisteren.